Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Markus 16, vers 9 tot en met 20. We noemen Markus 16, vers 9 tot en met 20. En de tweede schriftlezing is 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8. We noemen 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 65, vers 2 en 3. Psalm 2, vers 6. En Psalm 102, vers 15 en 16. We noemen nogmaals de schriftlezingen voor deze morgen. De eerste schriftlezing is Markus 16, vers 9 tot en met 20. En daarna 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8. En we zingen Psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 65, vers 2 en 3. Psalm 2, vers 6. En Psalm 102, vers 15 en 16. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 79ste psalm en daarvan het vierde en het zevende vers. Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. En ook het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslacht uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. De 79ste psalm en daarvan vers 4 en vers 7. gemeente, wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, allereerst in Marcus 16, vers 9 tot en met 20. Marcus 16, vers 9 tot en met het einde. En vervolgens 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 8. 1 Korinthe 15. Vers 1 tot en met 8. Maar vooraf luisteren wij met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschapte het degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En uit deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het den anderen, maar zij geloofden ook die niet. Daarna is hij geopenbaard aan de 11, daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, opdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie allen creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloof zal hebben, zal verdoemd worden. En degene die gelooft zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken. Het zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijnde predikten overal en de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Vervolg onze schriftlezing bij 1 Korinthe 15, eerste vers. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het houdt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, het zij dat dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, en daarna van al de apostelen. En ten laatste, van allen, is hij ook van mij gezien, als van een ontijdig geborene gezien.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het eerst gelezen schriftgedeelte Marcus 16. Marcus 16, vers 14 tot en met 18. Marcus 16, vers 14 tot en met 18. Daarna is zij geopenbaard aan de 11 daar zij aanzaten, en verweent hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat ze niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. Tot zover ook de lezing van de tekst. Zoeken we dan nu het heilig aanzicht des Heren in het gebed. Enige, eeuwige, drie enige, volzalige God in de hemel, aan de morgen van deze zondag brengt gij ons samen in uw huis. En Heren, dan past het allereerst om uw naam ootmoedig dank te zeggen, dat het weer zondag mag zijn, een week ligt achter ons. En Heren, dan hebben we in de krant kunnen lezen van ongelukken, van jonge mensen, de middelbare scholen gezeten, die in het land ernstige ongelukken kregen, op hun fiets aangereden werden en het eeuwigheid moest worden. En Heren, dan mogen wij nog zijn hier in Vriezenveen, en zo alles als we hier zitten of staan of luisteren voor een kerktelefoon of op een andere wijze, mogen we nog allen door u gespaard en bewaard zijn, gezijn. Mogen nog zijn in dat lieflijke heden van uw genade. En dat, Heren, terwijl wij elke dag opnieuw alles verbeuren en verzondigen, uw geboden vergeten, overtreden, zo menigmaal ook willens en wetens. Heren, dan is het een wonder. Zouden we maar willen geven dat diepe levende besef, dat een mens elke dag bereid moet zijn, gereed moet zijn, gereed gemaakt moet zijn, want Heere, dat is genade. Al is die verantwoordelijkheid voor een mens daarbij ook zo groot. En toch is een mens dat hij niets van zichzelf kan toedoen tot de zaligheid, die grote verantwoordelijkheid. En aan de andere kant, Heere, zo geheel en al van u afhankelijk, dat niets van ons tot ons behoud kan bijdragen, dat we alles uit uw hand moeten ontvangen en alles door uw woord en geest gewerkt moet worden, ons geschonken moet worden. Heere, zou u willen geven dat jong en oud daar de noodzaak van mag verstaan in het hart. En Heere, dat is al uw werk. En dat het mag verbinden aan de troon der genade, dat het tot u de Heere mag uitdrijven. Dat een ieder van ons een binnenkamer zou mogen kennen, waar uw aangezicht gezocht mag worden in het gebed, waar het woord geopend mag worden. Heere, wil u zelf daardoor, door uw woord en geest, openbaren voor het eerst, maar ook na ontvangen genade, steeds bij vernieuwing. Heer, we smeken u erom. En we hebben het gezongen. O Heer, uw grote naam ter ere. Verzoen die zware schuld die ons met schrik vervult. En misschien hebben we het gezongen, moeten we zeggen, die schrik niet te gevoelen. O, wilt u dan werken, bewijs ons eens genade. Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. O Heere, dan werkt u op uw eigen naam en uw eer aan. Dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan was het de vreugde van de Vader om de verloren zoon in zijn armen te mogen sluiten en te mogen kussen. In het feestmaal aan te richten. Heere, wil nog zo werken. In Vriezenveen ook. Onder jongeren, onder ouderen, dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze zullen horen, die zullen leven. En dat is toch dat leven dat u verworven hebt. Die levende paasvorst. Het leven dat in en uit en door u is en dat u komt te schenken. Ik leef en gij zult leven. Heer, wilt u zo vanmorgen de rij doorgaan en ook op de kansel uw dienaar helpen die ook daarin zo van u afhankelijk is. Om die bediening der verzoening uit te richten. Hoe zal hij dat kunnen, Heer? Als er niet het gebed is. En als er niet de woorden door u in de mond gelegd worden, de zaken in het hart. Om uw stem te mogen zijn. En het vervuld mag worden. Ik zal u de woorden de mond leggen en bedekken. Onder de schaduw mijner hand. Om de hemel te planten en de aarde te gronden. En te zeggen tot Sion, gij zijt mijn volk. Heere, wil dat schenken. Dat het woord beslag mag leggen. Wilt u de rijen doorgaan. Wilt u ogen openen, oren doorboren, harten verbreken. Ook thuis met de gemeente die thuis meeluistert. Heer, wil ook daar uw zegen ook komen te schenken. Heer, uw eigen naam ter ere. Gedenk zo ook de ganse gemeente. Er zijn namen genoemd, Heer, ook van de rouwdragende. Ook zo van, en wilt u de rouwdragende in het midden van de gemeente gedenken. Maar wilt u zo ook in het midden de namen gedenken van hen die ziek zijn. Ook die ernstig ziek zijn. We denken zo ook aan meneer Van Dijk. Het mag een wonder zijn, Heer. Dat hij nog tot op deze dag gespaard is. Verleden week zondag vreesden wij al het einde van zijn leven. En hij mag er tot op deze dag nog zijn. Al weet hij ook niet meer naar Vriezenveen te kunnen terugkeren. Als het hem ook door de dokters aangezegd. Dat het sterven dichtbij is. Dat het weldra zal komen. En nu is hij dan ook overgebracht. En wilt u hem daar in Almelo. Dat daar de mens gesproken zijn laatste adres op aarde zal zijn, komen te gedenken. Och Heere, dat er gebed mag zijn in zijn hart. die beden om genade, om vergeving, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Heer, het is onverdiend vanuit de mens bezien. Maar zou het hem nog willen gedenken aan de grootheid uw genade. Heer, wilt u gedenken zo ook, meneer en mevrouw Florijn, het ziekenhuis. En heren, dan mag ook zij door u tot op deze dag gespaard zijn. En zit ook deze week, tweede helft van de week ook nog wel, in een bepaalde gezin ook zo gevaarlijk geweest door uw buikvliesontsteking. Heren, maar dan door de crisis heen hebt u toch nog haar willen sparen en willen bewaren. En hoorden we gisteravond ook toch van goede berichten. Heren, zou die berichten vervolg mogen krijgen, dan zijn daar de afhankelijke verhoringen van de gebeden. Zou u dan haar willen sparen en bewaren voor haar man en kinderen? Och, heren, wilt u ze gedenken? Ook haar man die haar zo daarin bijstaat, al mag hij dan zelf arts zijn, gevoelt hij ook daarin zo zijn machteloosheid. Al zijn we dokter, we kunnen onze vrouw niet in het leven sparen en bewaren, maar gij kunt het wel, die hemelse medicijnmeester. En heren, dat het oog maar op u geslagen mag zijn voor tijd en eeuwigheid, voor ziel en lichaam. En dat het ook wat mag uitwerken zou mogen, heren, ook naar het hele gezin toe. We mogen het u vragen, uw eigen naam ter ere. Heren, ontfermt u zich zo over alle rouwdragende, zieken, eenzame, bedroefden en beproefden. Heren, wilt u zich ontfermen? Er zijn ook namen voorgelezen van verkozen mannen. Wilt u zo ook Holland en Engbets gedenken, heren, dat het ook mag zijn in deze week van beslissen, dat het ook voor hen mag gelden, licht bij u vandaan, dat u een geopende hemel zou willen schenken en dat u een klare en helder voor ogen zou willen stellen. Heren, wat uw wil daarin ook is, en als het in uw raad mag bestaan, dat ze bij u vandaan vrijmoedigheid zouden mogen ontvangen, om zo ook het ambt waartoe ze verkozen zijn te kunnen en te mogen aanvaarden. Heer, het kan alleen als u daarin meekomt en als u daarin vrijmoedigheid komt te schenken. En als de roeping van gemeentewegen in de verkozing, in de verkiezing als het ware tot hen gekomen, door u van hemels wegen bevestigd mag worden, zou het willen doen, heren. En daar staan u alle middelen toe ter beschikking. En u wilt het ook altijd in werken door woord en geest. En dat er ook in het midden van de gemeente, heren, een gebed mag zijn, een uitzien mag zijn, ook voor deze verkozen mannen. Heren, ontfermt u zich zo. Het is ook in deze week dat onze koning zijn verjaardag mag gedenken. 5 jaar mag hij inmiddels onze koning bijna zijn, bij de gratie van u. Heer, het ambt van u ontvangen door mij regerende koningen, zou dat levende besef bij onze koning en koningin in hun harten willen geven, dat u de koning der koningen bent en de Heere der heren. En heren, dat ze een taak niet hebben ontvangen alleen door erfopvolging, en niet alleen dat hun macht ligt en hun invloed ligt in de handen van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer, die daarover zou kunnen beslissen. Maar heren, dat u het bent en dat ook eens aan uw verantwoording moet worden afgelegd. O, dat dan voor u die koning der koningen en die heren der heren waarheid gebogen mag worden. Dan mogen we smeken, heren, ook om de waarachtige bekering voor ons Oranjehuis, wat u toch hebt gegeven eens aan ons land en volk, en wat u niet hebt weggenomen, en dat hetzelfde mag gelden als wat zo ook Willem van Oranje mocht beleiden. Ik heb een verbond gesloten met de potentader potentaten. Heren, wil dat werken, wat zou er nog van uitgaan, ook naar ons land en volk toe. Dan mogen we ook bidden om uw zegen voor de regering, voor alle overheden. Ook als daar ook zo colleges gevormd worden, heren, dat uw woord nog mag spreken in de harten. En dat uw inzettingen nog onderhouden zouden mogen worden, waar het toch zo duidelijk op lijkt dat ons land en volk meer en meer zich van u afkeert, o Heere, geef dan nog een herleven, een revij, een vragen naar u en een buigen voor u, we bidden u dit alles. Heer, gedenk ons zo, zegen dit morgenuur, deze diensten doet uitlopen op de eer van uw naam, uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, zal uw gave worden ingezameld zoals afgekondigd voor de kerkvoogdij, de tweede collecte bestemd voor de Spaanse evangelische zending. Beide collecten van harte in uw liefde en meldadigheid aanbevolen. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons is spannig overtreden. Verzoend en zuivert gij. En ook vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Psalm 65, en daarvan het tweede en het derde vers. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Markus 16, de versen 14 tot en met 18. Daarna is zij geopenbaard aan de elfen daar ze aan zaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken, slangen zullen ze opnemen. En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen en zij zullen gezond worden. Gemeente, we schrijven boven de prediking de laatste verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen voor de hemelvaart. De laatste verschijning van de Heer Jezus aan de discipelen voor de hemelvaart. En we horen in de eerste plaats van een liefdevol verwijt vanwege een ongeloof. In de tweede plaats van een koninklijke vermaning om het evangelie aan alle creaturen te prediken. En in de derde plaats horen wij van de tweeërlei uitwerking die deze prediking zal hebben. De laatste verschijning van de Heer Jezus voor de hemelvaart aan zijn discipelen. In de eerste plaats een liefdevol verwijt vanwege een ongeloof. In de tweede plaats een koninklijke aansporing om het evangelie te prediken. In de derde plaats de tweeërlei uitwerking die deze prediking zal hebben. Gemeente, ons eerste aandachtspunt: een liefdevol verwijt bij deze laatste verschijning van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Aan niemand is de Heer na zijn opstanding zoveel verschenen als uitgerekend aan zijn eigen discipelen. Aan Maria Magdalena lezen we maar van één verschijning. Aan de Emmausgangers is de Heer Jezus maar één keer verschenen. Maar aan zijn discipelen, we hebben het gelezen ook in 1 Korinthe 15, is de Heer wel meerdere keren verschenen. En aan sommigen van hen zelfs afzonderlijk. En waar zou dat nou nu mee te maken hebben? Wat zou daar de reden van zijn geweest? In de eerste plaats, ongetwijfeld, heeft dat te maken met die belangrijke taak die de Heer op zal dragen om zijn woord te prediken. Om die prediking te brengen van wat ze gezien hebben, wat ze geloofd hebben, waar de Heer hen onderwezen heeft. Die prediking van bekering en vergeving. Maar gemeente, heeft het er ook niet mee te maken dat de Heer zo vaak aan hen moest verschijnen vanwege de ongelovigheid en de hardigheid van hun hart? Was dat ook niet een reden dat de Heer meerdere keren aan zijn discipelen verschenen is? We lezen alleen al het gedeelte wat wij gelezen hebben in vers 11. Dat daar hun ongelovigheid van het hart ook was. In vers 9 lezen wij daarvan dat er staat dat de Heer eerst verscheen aan Maria Magdalena. En dat er dan vers 11 staat: en als deze hoorde dat hij leefde van haar gezien was, geloofden zij het niet. En daarna in vers 12, na deze zij geopenbaard in een andere gedaante twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Maar er staat in vers 13, deze ook heengaande boodschapte het de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Niet alleen de Emmausgangers heeft de Heer Jezus moeten verwijten dat ze traag waren om te geloven. En heeft de Heer hen moeten wijzen op de hardheid van hun hart. En niet alleen Thomas afzonderlijk heeft de Heer ook moeten vermanen: zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloofd zullen hebben. Maar dat geldt ook voor de andere discipelen. De Heer moeten verwijten de ongelovigheid van het hart, omdat ze niet geloofd hadden, degene die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. Waarom was dat nou zo erg? Wel, de discipelen hadden toch moeten weten dat voor de Heer niets te wonderlijk is. Hoeveel wonderen hebben ze niet gezien? Hebben ze dan kunnen twijfelen dat de Heer niet zou kunnen opstaan uit de doden? En is het ook niet aangrijpend geweest? Ze hadden toch moeten verstaan dat hij voor hen ook zou moeten sterven en zou moeten opstaan? Hoe had de Heer hen daarin onderwezen? 3 jaar lang. Hoe heeft de Heer hen letterlijk gesproken over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding? Hoe hadden ze moeten verstaan dat Mozes en de profeten daar ook van gesproken hebben? En zij hebben niet geloofd. Ze twijfelden. Niet geloofd. Zelfs niet geloofd. Nadat de Heer meerdere getuigen tot hen gezonden had. Om erover te spreken. En zij zijn het nu. Die binnen enkele weken zullen moeten uitgaan om het evangelie te prediken aan alle creaturen. Zij zijn het nu. Wie toch eigenlijk zou moeten gelden als geroepen knechten van de Heere. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. Hen vlijtig onderwezen uit al de schat van het grote wereld rond. Is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen. Die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht en anderen aangeprezen. Hier ziet u de eerste ambtsdragers van de Nieuwtestamentische kerk. En verweet hun ongelovigheid en hardigheid ter harte. Als de Heer hen dat moet verwijten, hun ongelovigheid en hardigheid des harten. Betekent dat dan dat ze de Heer niet lief hadden? Ook dat zeker wel. Ze hadden de Heer in alles nagevolgd 3 jaar lang. Ze hadden alles achter zich gelaten. In hun hart leefde die vaste geloofsbelijdenis die de Heer in hun hart gelegd had. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En waar velen van de scharen de Heer verlaten hadden, dat de Heer tegen hen had gesproken eerder, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Hebben ze het beleden, Heer, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens en dan toch gemeente, ongelovig. En hart van hart. Wat aangrijpend Gods kinderen. Zijn liefste kinderen. En zelfs zij. Die straks geroepen worden om het evangelie aan alle creaturen te prediken. En toch is het geen vreemde zaak. Als we de Bijbel erop nazien. Dan komen we er vele voorbeelden van tegen. Zo ongelovig en hart van hart was nou ook een Elia. Eerst had hij gestaan tegenover de Baalpriesters. En had de Heer het vuur van de hemel doen vallen. En had de Heer het altaar ontstoken. En het volk had geroepen, de Heer is God. En de Baalpriesters waren gedood. Maar toen Ezebel dreigde bij Baal dat Elia zou sterven, was hij nergens meer. Hij kwam in de woestijn terecht en vroeg hij de Heer om hem maar weg te nemen. En meende hij dat hij de enige was die was overgebleven. De discipelen staan er niet alleen in. Denk maar aan een Jona, wat heeft hij niet meegemaakt. In de walvis gebeden tot de Heer. En door de Heer een wonderlijk gespaard de prediking gebracht aan Nineveh. En hij mag de gezegende uitwerking ervan voor ogen zien. Als het hele volk van Nineveh tot de Heer roept. Maar als hij dan zelf daar onder die wonderboom terechtkomt. Oh, dan komt het zover zelfs dat hij zegt, het is mij beter te leven dan te sterven. Ziet u ook hoe ambtsdragers zijn. Hoe ze ook na het van genade kunnen zijn. Wat er in hun hart nog te vinden kan zijn. Hardheid van hart. Ongelovigheid. Herkent u het ambtsdragers ook in uw leven. Zoveel wat niet tot eer van de Heer is. Zo onbekwaam, zo onkundig. Of misschien is het ook wel dat degenen die ook deze week een beslissing moeten nemen, daar van zoveel in hun eigen hart moeten ervaren. Maar gemeente, dat geldt niet alleen voor ambtsdragers. De discipelen van de Heer Jezus zijn ook een beeld van de strijdende kerk. Alles wat in hun hart te vinden is. Wat wordt nou gevonden bij al Gods kinderen? Zijn er vanmorgen niet moeten zeggen dat er een tijd is in uw leven dat u kon zeggen, dat u kon huppelen van zielenvreugd. Dat de Heere met u was. Dat er een tijd is geweest in uw leven dat er die doorbrekende genade was. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Dat de hemelen zich scheurden, dat de Heere nederkwam. Dat u het vast mocht geloven, dat niemand het kon uit uw geheugen kan wissen. Wat de Heer gesproken heeft aangaande de vergeving der zonde. Dat de Heer zich aan uw hart wilde openbaren. Dat u van Gods wegen mocht weten tot het kindschap aangenomen te zijn. Het vriendelijk aangezicht des vaders mocht zien. En het mocht leven in uw hart. Ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met koorden voor de tierenheid. O, toen zo vast en nu. Misschien wel zo wankelmoedig, zo twijfelmoedig, zo aangevochten, zo bestreden. Misschien ook wel nu zo door de omstandigheden, het oog gericht op alle omstandigheden. En niet op de Heer. En misschien ook wel dat u moet zeggen, het ligt aan niemand, maar het ligt aan mezelf. Mezelf verachtend in de genade, zo ontrouw geweest. Hart van hart en ongelovig. Ja, gemeente. Dit wat de Heer Jezus hier hen moet verwijten, zullen ze straks zelf tegenkomen. Als de Heer het woord laat prediken. Wat zullen ze dan hun ongelovigheid en hardigheid van hart ontmoeten? Wat zal er dan menigmaal sprake zijn van hun ploegen op de rotsen? Wat zal er dan sprake menigmaal zijn ook van een vijandschap, maar ook daar waar de Heer wel vrucht geeft. En waar wel het nieuwe leven mag worden geboren. Dat dan ook na ontvangen genade, ook dan gezien zal worden door apostelen, dat er ook bij Gods kinderen, bij die nieuwe, van de nieuwe kudde van de schapen, zal zijn de ongelovigheid en hardigheid van hart. We denken aan de apostel Paulus, hij was hier niet onder degene aan wie de Heer je verscheen is. Hij heeft het gesproken, de laatste van alles, hij van mij gezien als van een ontijdig geborene. Als we denken aan hoe hij de gemeente van Korinthe moest vermanen vanwege de misstanden rond het heilig avondmaal. Of hoe hij de gemeente van Galatië moest vermanen omdat ze na ontvangen genade weer terug wilde keren. Zich gelegen lieten leggen aan de Joodse leraar om de werken der wet weer te betrachten, dat hij ze moet verwijten. O gij uitzinnige gelaten. Of we denken aan de apostel Petrus, die zo menigmaal ook in zijn brief moet opwekken, om bewaard te worden degene die de Heere kennen, voor een wereld gelijkvormig leven. En ze moet opwekken om de goede strijders geloofs te strijden. Ja, gemeente, hier zien wij dat bij de discipelen dat ook zelf aanwezig is. Is dat niet ook daarin verootmoedigend, ongelovig en hart van hart? Heeft het daar niet alleen mee te maken dat ze niet konden geloven? Klinkt in deze woorden ook niet door het liefdevolle verwijt van de Heer over wat er gebeurd was rond zijn sterven? Rond zijn lijden, dat ze zo beloofd hadden, zo gedacht hadden, weer in alles te kunnen volgen, dat ze zo meenden dat er van hen verwachting zou kunnen zijn, en dat ze allen hun woord gebroken hebben, dat ze niet bij hem konden blijven, nog niet één uur met hem konden waken, allen gevlucht zijn. Daarom, gemeente, is het ook dat de Heer daarop terugkomt. En daarom is het ook geweest dat de Heer juist aan zijn discipelen zo vaak verschenen is. We lezen van afzonderlijke verschijning aan Cephas, dat was Petrus, aan Jacobus, heeft er ongetwijfeld ook mee te maken dat Jacobus één van degenen was die als eerste zou moeten sterven. En het, we lezen ook van de verschijning op de avond van Pasen, wanneer hij kwam door het vertrek in Jeruzalem, door de deuren van het vertrek heen in Jeruzalem, vrede zij uw lieden. Een week later aan Thomas, daarnaast de Heere verschenen in Galilea, aan de zee van Tiberias, daarbij die wonderlijke visvangst. Maar ook dat gesprek wat de Heere toen met Petrus heeft gehouden, zoveel maal als de Heere, als door Petrus verloochend was, heeft de Heere Petrus gevraagd: hebt gij mij lief? Was dat ook niet omdat Petrus voor de ogen van de andere discipelen weer in het ambt hersteld zou worden? En hij ook van zere wegen te horen mocht krijgen dat hij de schapen en de lammeren van de Heer mocht leiden en mocht weiden. Dat hij straks met Pinksten die Pinksterpreek zal mogen en zal moeten houden. En hier, gemeente, lezen we dan van de laatste verschijning. Voordat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg voor de ogen van zijn discipelen zal heenvaren ten hemel. Deze laatste verschijning komt waarschijnlijk overeen met de verschijning waarvan we lezen in Matteüs 28. Waar de Heer hen daar op de berg in Galilea het zendingsbevel heeft gegeven: gaat dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopende, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En gemeente, hier ook verwijt de Heer hen hun ongelovigheid en hardigheid van het hart. Bij de eerste verschijning, op de avond van Pasen, hebben we dat zo duidelijk niet gehoord. Toen klonk het: vrede zij uw lieden. Maar hier klinkt meer dat vermaan, dat verwijt over de ongelovigheid en de hardheid van hun hart. Toen was het nodig dat ze vertroost werden. En zeker mochten weten dat de Heer was opgestaan. Maar hier is het nodig dat de Heer er nog op terugkomt. Dat het wel erg geweest was. Dat ze na zoveel jaren met de Heer verkeerd hadden. Nog niet verstaan hadden waarom hij moest lijden, moest sterven. Dat hij moest lijden, moest sterven. Dat de hele schrift daarvan spreekt. En hoe erg het was dat ze niet geloofd hadden. Dat voor de Heer niets te wonderlijk was. Dat toen die tot tweemaal toe door de Heer zijn gezonden om zijn discipelen bekend te maken dat hij was opgestaan, ze het niet geloofd hadden. En hier ook worden ze erop gewezen. Op het feit dat wat ze beloofd hadden niet hadden kunnen nakomen, niet bij de Heer hadden kunnen blijven. Hem verlaten hadden, Petrus hem verloochend had. Nog niet één uur met hem kunnen waken. Ziet u dat, gemeente, dat de Heer altijd met zijn volk verder moet gaan. En ook altijd, ook als er na ontvangen genade zonden zijn, de Heer daarop terug moet komen. Ze daarbij moet bepalen, daar met de zijne over moet spreken. De zijne eraan moet ontdekken. Dat het beleden wordt, dat het als schuld beleefd mag worden en moet worden. Dat het de Heere beleden mag worden en dat het vergeven moet worden. Ligt dan ook niet een les in. Voor al Gods kinderen aan ontvangen genade, ambtsdrager of niet. Dat op de laatste dag van hun leven, toen daar die oude mens is. En dat daar steeds weer zichtbaar wordt die ongelovigheid en hardigheid van hart. En dat de Heer ook steeds opnieuw een mens daaraan moet ontdekken. Dat voor ogen moet stellen. Dat het beleden moet worden. Vergeven moet worden. Erkent het. Zien we ook hier niet dat er nou geen verwachting kan zijn van een kind van God. Nooit, niet uit onszelf. En daarom, gemeente, dat is het tweede aandachtspunt, is het ook zo'n groot wonder. We zouden zeggen, deze mannen, ze hebben zich zo ongeschikt getoond. Om straks na Pinkst het woord van de Heer te prediken. En toch is het dat de Heer niet zegt. dat hij ze niet meer wil gebruiken. Toch is het nadat de Heer hen verweten heeft, de ongelovigheid en de hardheid van hun hart, dat er toch klinkt dat koninklijke vermaan. In vers 15, en hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie, alle creaturen. En dat we in Matthäus 28 dat zendingsbevel lezen: gaat dan heen en onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, leren en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat is een taak geweest. Daar zullen het gewicht van op hun schouders gevoeld hebben. Alle creaturen, gaat heen in de gehele wereld. Die taak zullen ze toch in hun leven nooit kunnen volbrengen. Het zal wel een levensroeping worden, een levenswerk worden. O ja, zeker. Maar gemeente, zij hoeven het ook niet daarin alleen te doen. We lezen al verderop in het Nieuwe Testament. Mag ik het zo eens zeggen dat ze hulp daarbij krijgen. We horen van de diaken Filippus niet alleen zal prediken, maar ook zal dopen. De Heer zal een Paulus nog komen te roepen. We lezen van Titus en Filemon en Timotheus. Maar ook voor hen geldt door deze apostelen hier: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Matthew Henry merkte dit verband op in zijn commentaar. Het moet een levenswerk zijn om die blijde boodschap met de grootst mogelijke nauwkeurigheid overal op de wereld te vertellen. Niet als vermaak, maar als een ernstige boodschap aan alle mensen. Het is het enige middel voor de mensen om deze gelukkig en zalig te maken. En valt u ook niet op dat de Heer zegt: alle creaturen, zij mogen geen onderscheid maken. Ze mogen geen onderscheid maken in aanzien van persoon, in aanzien van volk of wat dan ook. Ze mogen geen onderscheid maken als het gaat om de boodschap. Niet alleen de Joden, het oude bondsvolk van Israël, zaad van Abraham, maar evenzeer Griek en heiden, vriend en vijand, man en vrouw, jong en oud, arm en rijk, geleerd en ongeleerd. Daar mag geen onderscheid gemaakt worden, niet in persoon en niet in boodschap die ze moeten brengen. Ja, de Heere maakt van zijn kant wel onderscheid. Zij mogen het niet doen. Het is zijn geopenbaarde wil prediken het evangelie aan alle creaturen. De Heere van zijn kant maakt wel onderscheid. Zij mogen niet bepalen wie wel en wie niet en waarheen wel en waarheen niet en wanneer. Maar de Heer heeft het wel zo bestuurd, daar denken we dan ook aan. Dat het nog een aantal eeuwen heeft geduurd voordat ons lage land aan de zee met die prediking des woords bereikt is. En ook in onze dagen zijn er nog altijd delen van de wereld waar dat nog moet komen. Dat is door de Heer zo bestuurd, geleid. De Heer zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Zij mogen het onderscheid niet maken, maar door Gods hand wordt het wel zo geleid en zo bestuurd. Ze mogen geen onderscheid maken in de boodschap. Maar de Heer maakt daarin wel onderscheid. Want we lezen daarin ook. Denk maar aan wat we lezen ook van de apostel Paulus. Hij in Rome komt en er geloofden er zoveel. En als ze tot het eeuwige leven verordineerd waren. Zij mochten geen onderscheid maken, let u daarop. Ieder mens moet ons even lief zijn. Ieder schepsel, ziel voor de eeuwigheid. Elk mens diezelfde boodschap nodig gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Hier blijkt ook zo duidelijk het koninklijke vermaak. Heel de wereld is het gebied van de Heer. Alles is door hem geschapen. Als een koning een vermaan gaf in het oudheid, dan gold dat alleen zijn eigen rijk. Maar hier de koning der koningen en de Heer der heren, wiens koninkrijk niet van deze wereld is. Hoe het gaat voor hem van zee tot zee, tot aan de einden der aarde toe. In Matthäus 28 zegt de Heer het ook, mij is gegeven alle macht. In hemel en op de aarde, alles is zijn gebied. Elk schepsel moet hem ook dienen, moet hem ook eren. Gemeente, geldt dit bevel nu nog. Daar de discipelen die dit bevel als eerste gehoord hebben, niet meer onder ons zijn. Al reeds lang ontslapen zijn. Geldt dat bevel wat de Heer gesproken heeft ook nu nog. We lezen ook namelijk in Colossense 1 vers 23. Dat de apostel Paulus schrijft aan de Colossense. Indien gij maar blijft in het geloof. Gefundeerd en vast. En niet bewogen wordt van de hoop des evangelies die gij gehoord hebt. Het welk gepredikt is onder alle creaturen die onder de hemel is. Van het welk ik Paulus een dienaar geworden ben. Paulus zegt het is gepredikt aan alle creaturen. Maar dat betekent ook. Er zijn wel eens mensen die zeggen. Het woord is nog overal niet geweest. En je hoort als het ware een bepaalde geruststelling als men dat dan zegt. Dan zal het ook nog wel even duren voordat de Heer terugkomt. Maar als we dit woord tot ons laten indringen, wat Paulus zegt, het is gepredikt aan alle creaturen. Dan kunt u ook verstaan dat bij de apostel, daar elke dag ook die verwachting leefde, dat de Heer terug zou komen. En het op een andere plaats ook uitroept, Maranatha, kom Heer Jezus, kom haastig. Toch geloof ik dat we van harte moeten zeggen. Het geldt ook in onze dagen nog. De Heer Jezus heeft bevolen in Marcus 13. Dat de Zoon des Mensen eerst niet eerder zal terugkomen. Dan dat het evangelie gepredikt moet worden onder al de volkeren. Inderdaad, er zijn nog vlekken. Op de landkaart, op de wereldkaart. Die wat dat betreft wit zijn. En bovendien, de Heer heeft ook gesproken in Matthäus 28. Toen hij het zendingsbevel gaf. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. En de wereld is nog niet voleindigd. De Heer is nog niet teruggekomen. De laatste is nog niet toegebracht. Daarom ook dat bevel. Gemeente, leeft dat nou in uw hart. Dat de Heer nog arbeiders uitzendt. Ook in het midden van Friese Veen. Als het recht ligt, is daar gebed voor. Velden zijn wit om te oost. Bid de Heere van de wijngaard dat hij arbeiders uitzendt. En nee, we kunnen niet zomaar dat werk ter hand nemen. Hoe zullen ze nou spreken als ze niet gezonden worden? Daar is die zending en die roeping van zere wegen zo nodig. Maar als het recht is, is daar wel een uitzien, een verlangen, een bede, koninklijke aansporing om het evangelie aan alle creaturen te prediken. Dan de derde gemeente, de tweeërlei uitwerking. We lezen in vers 16 dat er staat die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Van hun kant mochten ze geen onderscheid maken. En van Heere wegen, zijn verborgen raad en wil, moeten zeggen, het heeft wel die tweeërlei uitwerking. En er ligt ook iets, komt iets in openbaar van het welbehaag Gods. Er zullen zoveel geloven. Als ze verordineerd zijn tot het eeuwige leven, voor het een zal hetzelfde woord zijn, reuken des levens ten leven. Voor de andere reuken des doods ten dode. Eens het ogen zal geopend worden, het oor doorboord, het hart verbroken. En de ander zal hetzelfde woord horen. Omdat ze ziende niet zien zullen, en horende niet zullen horen. Waarom spreekt hij deze over die tweeërlei uitwerking? Aan de ene kant, om hier de discipelen te vertroosten en te bemoedigen. Het woord zal zijn uitwerking. En ze zullen het zien. Het welbare des Heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. En dan zullen ze ook niet mismoedig in hoeven te worden. Dat de Heer ook naar het hem behaagt zal tonen. Dat de arbeid niet te vergeefs is. En aan de andere kant zullen ze er ook bij bepaald worden, maar niet alle. En we leren deze woorden hier bekendmaken om ze te bewaren voor al te grote moedeloosheid. Want ze zullen het voor hun eigen ogen zien. Vele geroepen. Weinige uitverkoren. Toen de Heer de profeet Jesaja riep, wist deze het maar een tiende deel van het volk. Zou tot de Heer wederkeren. Daarom gemeente blijkt ook uit dit gedeelte. Hoe groot de verantwoordelijkheid is voor de hoorders. Die geloofd zal hebben. Gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En daarover lezen we ook op andere plaatsen van in het woord. Hoe erg dat is als het woord gehoord wordt. En het woord niet geloofd wordt. Hoe erg het is als het naast ons neergelegd wordt. In Hebreeën 4, vers 2 schrijft de apostel Paulus over mensen die het gehoord hebben, maar het deed hen geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. En Johannes 3 spreekt de Heer Jezus in het nachtelijk uur tegen Nicodemus over de ernst van het ongeloof. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des Zoons van God. Dat legt zo'n grote verantwoordelijkheid ook. Bij de hoorders van het woord. Dat ze niet alleen hoorders van het woord zullen zijn. Maar ook daders van het woord mogen worden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben zal verdoemd worden. In het Grieks staat er dan eigenlijk een voltooid deelwoord. We kunnen ook vertalen wie ongelovig is. Het ongeloof is een staat, is een toestand waar een mens niet in verkeerde, maar waar een mens zichzelf in terecht heeft gebracht. Zo was het niet in het paradijs, zo is het door de zondeval geworden. We zijn ongelovig. En van ons uit is er iets gebeurd wat niet meer te keren is. Wat zich voltooid heeft, wat zich voltrokken heeft. En toch stelt de Heer die mens ten volle verantwoordelijk. Als het zo blijft, zal de Heer hem haar voor het ongeloof veroordelen. Waarom is het ongeloof zo erg? Maar wat is nou het wezen van het ongeloof? Dat een mens niet gelooft dat het woord van God is. En dat een mens niet gelooft dat het woord dat door zijn dienaar op de kansel gepredikt wordt. Het woord van God is. Dat beschouwen als een mensenwoord. En niet als Gods woord. Denk maar aan die woord uit het formulier voor bevestiging van predikant. Neemt dan het woord aan. Het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen. Niet als der mensenwoord. Maar gelijk het in waarheid is als Gods woord. In de diepste omdat we God niet geloven. Waarom dat volharden in die onbekeerlijkheid? O gemeente, weten wat het is onbekeerlijkheid? Ten diepste niet geloven dat de Heer de waarachtige God is. Ten diepste niet geloven dat u schuldig en zondig bent. En tegen God op het hoogst hebt misdaan. En tegen de naast maar ook niet te geloven. Dat er vergeving is. Dat er verzoening is. Ten diepste zou de prediking, zo las ik bij de voorbereiding, alle met diep ontzag en blijdschap moeten vervullen. En blijkt niet duidelijk dat waar de Heer Jezus eerst spreekt over de zaligheid die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Pas daarna over het verdoemenis. Die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Dat het zijn geopenbaarde wil is. om de mensenkinderen te behouden. Ik las bij de voorbereiding. Er is maar tweeërlei antwoord mogelijk. Elk hetzelfde blijven is een vijandschap tegen hem. En blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, zal een mens in zijn zonde moeten sterven. Daarom is het woord zo belangrijk wat hier door de Heer Jezus wordt gesproken tegen de discipelen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Hoe duidelijk heeft hier deze Nicodemus er niet op gewezen in Johannes 3. Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is al reden veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft. In de naam des eengeboren zoons van God. Hoe ernstig heeft Petrus de schaar op de eerste Pinksterdag niet op gewezen. Bekeert u. En eerlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Vergeef u der zonde. Hoe hartelijk. En Paulus en Silas zet niet tot de stokbewaarde gesproken geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, gij en uw huis. En gemeente, u geldt ook voor die woorden die geloofd zal hebben. Dat er eigenlijk staat die gelovig is. Die gelovig is, ook dat is ziet op een staat. En wat is dat dan? Want het woord wordt toch gepredikt met bevel van geloof? Jazeker. En toch geldt het voor al Gods kinderen. Het is zijn gave. Het is die weldaad die ze van de Heer ontvangen. Het wonder van wedergeboorte. Die weldaad van de vergeving der zonde. Waar ze niet meer uit kunnen vallen. Wat niet verloren kan worden. Wat niet betekent dat er geen verantwoordelijkheid is en dat er geen strijd is. Denk maar aan die woorden die Paulus schrijft in Colossense 1 vers 23. Die gij maar blijft in het geloof. Gefundeerd en vast en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Dat gij gehoord hebt het welk gepredikt is. Onder al de creaturen die onder de hemel is van het welk ik Paulus en dienaar geworden ben. Denk maar aan die woorden. Die de Heer Jezus tot de discipelen sprak, waarin hij hen verweet de ongelovigheid en de hardigheid van het hart. Wat is dan dat geloof waar hierover gesproken wordt? Is dat niet wat we lezen in Hebreeën 11 vers 1, een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Is niet de roemtaal van zondag 7, wat is een waar geloof? En waar geloof is niet alleen een stellig weet of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dat als God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij een vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Het is dat wat de discipelen zelf niet kennen. Wat de Heer nou moest, ja ze kenden het wel. Maar wat de Heer moest verwijten hen, dat het niet hun beoefening was. Wat ze zichzelf ook niet konden geven. Waar ze zichzelf niet bij konden bewaren. Waar de Heer voor aan te pas moest komen, dat ze het zelf zouden mogen kennen, zouden beoefenen. Maar wat zijn, is dat niet een wonderlijke zaak? Tot anderen over zouden moeten spreken. En zouden moeten aansporen. Dat ieder zich zou bekeren tot een levende God. En in hem zou geloven. Is dat niet een wonderlijke zaak? En u leest niet alleen over de noodzaak van het geloof. Maar ook over de noodzaak van de doop. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Allen die de Heer Jezus geloven, die zullen ook die begeerte kennen om dat merk en veldteken van hem te ontvangen. Teken van de inlijving in Christus, het teken van de inlijving in het verbond, om daarin ook zijn naam te belijden. Zoals de kameling ook begeerde gedoopt te worden. En deze tekst kan niet misbruikt worden door baptisten om de geloofsdoop te propageren. Er wordt wel eerst gesproken over geloof en over doop, maar dat heeft te maken met de situatie dat straks de discipelen, de apostelen, onder de heidenen het woord moeten brengen. en onder het volk der Joden, die de besnijdenis kenden. En daarom allen ongedoopt waren, werden ze tot geloof gebracht, moesten ze gedoopt worden. Maar gemeente, in die doop wordt nu ook zo zichtbaar gemaakt wat het wezen van het geloof is. En met Christus onder haar. En er met hem opstaan. Het water in en het water uit, zoals dat in die dagen voornamelijk gebeurde. Doop der onderdompeling. Wat wordt hier ook zichtbaar gemaakt wat het geloof is. Dat de mens staat voor de zee. Waar hij doorheen moet. Zee van schuld. Waar God de ogen opent. En uw schuld, uw zonde voor ogen stelt. Waar is een toren gevoeld, een zee van toren. Een onbereikbare overkant. Dood voor ogen. Gods eeuwige toren verdient de hel, verdient. Jazeker. Verbroken hart en een verslagen geest. Maar gemeente, daarin niet een, och mocht het gebeuren. Terwijl we er eigenlijk niet over inzitten. En daarin niet, daar moet een wonder in ons leven gebeuren. Gemeente, als u dan vanavond, vanmorgen naar huis gaat, u zegt er moet een wonder in ons leven gebeuren, ja. Maar als u dat niet zegt met een verbroken hart. Als u dat niet zegt terwijl u geschuld van uw ongeloof gevoelt. Dan misbruikt u het woord des Heeren om uzelf te blijven. En God zal u daar zijn toren over u doen komen. Voor eeuwen als een mens daarin voortleeft. Want dan spotten we met het woord. En dan verachten we het woord. O, als we dat moeten ervaren vanuit een verbroken hart. Heere, schenk mij geloof. Het gevoel het Heer te moeten kennen, dienen en vrezen. Uit onszelf niet te kunnen. Het gevoel dat de schuld verzoend moet worden. Dat er die bede mag klinken. Gena, o God, gena hoor mijn gebed. En is dat niet genoeg? Nee, nou door hem, door die zee gebracht te worden. Door die zee geleid te worden. Hij die dode zee, waar het volk door mocht trekken. En die zee, die rode zee, waar het volk nu door mocht trekken. En hij die dat pad door de zee. Dan denk ik aan Johan, aan wat er staat ook over het ware geloof, een vast vertrouwen. Wat de Heilige Geest in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeven zonde, eeuwige rechtheid en zaligheid van God geschonken is. Dat geloof in hem. Wat de Heer wil werken en wil schenken. Dat de Heer mijn zonde niet meer wil gedenken. Omdat hij ze werpt in die diepte der zee. Om ze daar nooit meer uit op te delven. Dat geloof wat Gods gaaf is. Wat de Heer in het hart werkt. Wanneer Jezus met zijn schatten en gaven openbaart. Aan mijn ziel, kent u dat geloof? Bent u jij in dat geloof? De discipelen moesten daartoe aandringen. Terwijl de Heer Jezus zelf moest verwijten. Dat ze zelf zo ongelovig waren. Steeds moeten te worden aangedrongen. Terwijl de Heer het moet werken en schenken. Steeds opnieuw moet het geleerd worden. Van waar komt zo het geloof? Van de Heilige Geest steeds opnieuw nodig die ontdekken. Steeds opnieuw nodig die toevlucht nemen. Steeds opnieuw nodig. Christus zich openbaart met zijn schatten en gaven. Door zijn woord en geest om zijn tijd te wijzen. Zult u de Heer erom smeken. Zult u zichzelf elke dag onderzoeken of u in het geloof bent. En gemeente, steeds opnieuw is het ook nodig. Dat het versterkt wordt. En daarom wil ik toch ook vanmorgen, al is het heel kort, toch even stilstaan. Bij de versen 17 en 18 waar staat. En degene die geloofd zullen hebben. Zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. Als ze dat ze iets dodelijks zullen drinken. Dat zal hen niet schaden. Op kranken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Wordt dat niet duidelijk? Straks de discipelen uittrekken. Als apostelen genaamd worden. Dat de Heer medevrocht met wonderen en tekenen. Daar werden zieken genezen. Daar werden duivels uitgeworpen. Op het Pinksterfeest horen de scharen en alle spreken van de grote werken Gods. Van welke taal ze ook waren. In Handelingen 28 lezen we letterlijk. Als Paulus op Malta is, dat er een adder uit het vuur kwam. En dat het hem geen kwaad deed. En waarom gaf de Heer die tekenen? Er staat in vers 20, de Heer wrocht mede. En bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. In de kanttekening staat voor zover nodig tot verbreiding en bevestiging van de leer van het evangelie. Het gaat niet om die tekenen. Nee, die tekenen staan in dienst van de prediking. Opdat het woord des te spoediger geloofd zou worden. En ook tot versterking, tot bemoediging voor de apostelen. In het grootste gevaar. Dat de Heer tastbaar met hen is. Dat als ze zelfs iets dodelijks zullen drinken. Als de Heer het baagt, het hen niet zal schaden. Daarom, gemeente, zijn ze er ook niet meer op plaatsen waar het woord beslag gelegd heeft. En waar we zouden zeggen, het woord ook bevestigd is. Waar het woord ook, als het ware, voet aan de grond gekregen heeft. En waar de gemeente gevormd mag worden in zendingssituaties. Al zegt Luther wel, sedert het evangelie is uitgebreid, is het niet nodig tekenen te doen als in de tijden der apostelen. Maar wanneer het zal eisen, de tijd het zal eisen en men het evangelie zal willen vernietigen, zo moeten wij het waarlijk doen. Luther zegt dus dat in tijden van verdrukking en vervolging het mogelijk is dat die tekenen dan weer terugkomen. En gemeente, dat betekent ook in onze dagen dat we niet naar deze tekenen moeten staan. Dat gebeurt wel eens. Diensten, wanneer het gaat om gezondmakingen. Dan staan de tekenen niet meer in dienst van de prediking van het woord. Maar worden ze een doel in zichzelf. En leiden ze af van het woord. Maar de Heer geeft aan zijn kerk andere tekenen zegelen. Doop en avondmaal. En hoe mag het dan ook heerlijk gelden voor, voor zowel zijn knechten als zijn gelovigen. Waarvan de Heer weet dat ze ongelovig zijn en hart van hart. Dat de Heer zijn kerk bewaart, in stand houdt, beschermt, vermeerdert. En bij doop en avondmaal hen zijn liefde en zijn trouw bevestigt. En het aan hen vervult wat de Heer heeft gesproken. Matthäus 28, ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot aan de voleinde wereld. Ja, dan wil de Heer het toch niet anders. Wat we lezen vers 19. Dat het oog van een mens, een kind op aarde, gericht is op hem. Die is opgenomen in de hemel. Gezeten aan de rechterhand Gods. Daar werkt de Heer nou naartoe. In het hart van de zijnen. Steeds bij vernieuwing. Denk ook maar wat er staat bij het avondmaal vanmiddag. Dat onze harten opgeven moet zijn in de hemel. Waar Christus is gezeten. Aan de rechterhand van zijn vader. Dat het oog op hem geslagen zal zijn. Die alles regeert. En wie alles moet dienen. En die zal wederkomen om dan het koninkrijk aan zijn vader weer over te geven. En is dat toch de kern van alles. Die geloofd zal hebben. En gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zo geloofd hebben. Zal verdoemd worden. En nu gaan we naar onze huizen. Met die vraag die met ons meereist. Zijn we in het geloof? O, bent u in het geloof in Hij? En ik zoek dat nog te beoefenen. Zoek dat nog te ontvangen. Vraag de Heer of hij dat wil schenken en wil versterken en wil bevestigen. Zijn naam ter eer en u jouw ziel tot zaligheid. Amen. Gemeente, willen wij dan zingen na de prediking van Psalm 2, het zesde vers. Psalm 2, het zesde vers. Vrees Heere macht en dien zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Psalm 2, vers 6. Dankzegging. Heer, het past uw naam dank te zeggen aan het einde van deze dienst gekomen. En dan bidden we van u, Heere, o zoudt u het gepredikte woord met uw zegen achtervolgen. Hoe is daar zo ook in deze woord ons gekomen? Die verantwoordelijkheid die gij daar legt bij mensen. Wat is daar dan ook zo duidelijk naar voren gekomen? Wat ongeloof ook is. Het miskennen van u. Het ontkennen van uw bestaan. Van de waarachtigheid van uw woord. Och Heer, daar moet een wonder gebeuren. Maar dat wil niet zeggen met een hart dat niet bloedt. met een hart dat zijn schuld niet kent. Maar dat we het nou mogen roepen met die vader van die maanzieke knaap. Ik geloof, Heer. Maar kom mijn ongelovigheid hulp. Ik wil dat geloof werken. Schenken door uw woord en geest. Heere, och, dan geeft u zo de discipelen die opdracht. Zelf ongelovig en hart van hart. Niet verweten moest worden. O, zou u dan ook maar zo de verkozen ambtsdragers willen gedenken. Dat het ook mag zijn, Heere, dat zij bij u vandaan weten. Zonder roeping zal het niet kunnen. Heere, want och. Als een mens met eigen kracht komt, dan zal het een hopeloze zaak zijn. Maar Heer, och, als gij roepen komt, dan zal het niet naast ons neergelegd mogen worden. Het is ontfermen over ieder ons. Heb ook dank, Heer, ook als we op mochten gaan. Ook als dat weer na een lange tijd mocht, in uw huis mocht zijn, nog gespaard en bewaard en dat het mag zijn. Dat dan ook uw woord in ons leven zo zijn kracht mag doen. En zo ook tot uw eer zou mogen dienen. Dank zo voor alles wilt u ons vanmiddag nog weer bij elkaar brengen. Als het onderwijs van de catechismus mag klinken. Vragen het van u uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Psalm 102 vers 15 en 16. 15 dat is de schoolpsalm. Als een kleed zal het al verouden. En vers 16. We erbij zingen, uw knechten trouwe zonen, 102 vers 15 en 16. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegende u en hij behoede u, de Heere, dus uw aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.